Gemeente, in Prediker 3, vers 11, daar staat een wat raadselachtige tekst. Prediker 3, vers 11 staat dat God de eeuw, of beter vertaald, de eeuwigheid in het hart van de mens heeft gelegd. God heeft de eeuw, de eeuwigheid in het hart van de mens gelegd. Wat betekent dat? Dat betekent dat, hoewel de mens zijn plaats inneemt in de geschiedenis, binnen de grenzen van de tijd, dat er toch in het hart van de mens iets ligt, wat de grenzen van het tijdelijke, van het onvolmaakte, doorbreekt en overstijgt. God heeft de eeuwigheid in uw hart gelegd. Dat betekent dat er in de mens een verlangen naar het eeuwige en het onvergankelijke is. Dus ergens diep in zijn binnenste voelt de mens aan dat de dingen van de tijd, de tijdelijke, de dingen die voorbij gaan, hem het diepste niet kunnen bevredigen. Er ligt in uw hart een drang naar het eeuwige, het onvergankelijke. God heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd. Dat is een signaal, gemeente. Dat is een signaal. De Engelse schrijver C.S. Lewis, die heeft eens geschreven: wanneer ik in mijzelf een verlangen, een hunking aantref, die door geen enkele ervaring in deze wereld kan bevredigd worden, dan is de meest waarschijnlijke uitleg, hè, voor die hunkering van binnen, dat ik gemaakt ben voor een andere wereld. Dat ik gemaakt ben voor een andere wereld. Iemand die dat heel diep verwoord heeft, is de kerkvader Aurelius Augustinus, aan het begin van zijn belijdenissen. Daar zegt Augustinus: onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. Er leeft op de bodem van het hart van alle mensen een diepe onrust. Niet alleen maar een diepe onrust, gemeente, maar ook een diep verlangen naar verzadiging, naar vervulling, naar volkomenheid. Dat heeft God in uw hart gelegd. We zijn immers naar zijn beeld gemaakt. Er is in ons hart als het ware een soort oerbewustzijn van het verloren paradijs. Toen het nog goed was. Toen er nog vrede was tussen God en de mens. Toen de mens nog gelukkig was in de gemeenschap met levende God. Toen er harmonie was tussen hemel en aarde. Het probleem echter van de mensheid, gemeente, is dat we dat knagende gevoel wat u in uw hart heeft en wat alle mensen in hun hart hebben, dat we dat knagende gevoel, die honger, nog wel heel vaag herkennen, maar dat we niet meer weten waar het vandaan komt. En dat gevoel in je hart, dat vraagt erom bevredigd te worden. Nou, en dat doet de mens ook. Dat is ook juist de tragiek van de mensheid. Je ziet het overal om je heen. Je ziet het in je eigen hart. Misschien weet u het niet eens. Misschien heeft u het niet eens door. Want veel mensen weten niet eens waar dat gevoel, die hunkering in hun hart, vandaan komt. Die weten niet wie het erin gelegd heeft. Dat kan ook niet meer, want we kunnen uit onszelf God niet meer kennen. Ik zei, misschien weet u het niet eens waar het gevoel vandaan komt, maar misschien herkent u het als ik u een paar symptomen beschrijf, als ik u wat kenmerken noem. de symptomen noem van uw en van jouw kwaal. Je voelt een onzadigbaar verlangen. En toch heb je geen rust. En wat doet de mens? Hij gaat zelf proberen een antwoord op die diep onrust van binnen te vinden. Want je wilt gelukkig zijn. Toch? Hoe doen we dat? Nou, je probeert dat geluk te bereiken door bijvoorbeeld je hart aan iemand te geven. Door relaties aan te gaan. Je geliefde, je man, je vrouw, je vriend, je kinderen, je vrienden. En inderdaad, dat kan een mens ook heel veel geluk verschaffen. Maar toch, er zijn momenten in je leven dat je ondanks alles diep ongelukkig voelt. Het kan ook anders. Je kunt dat verlangen naar geluk, naar verzadiging, ook proberen te bevredigen door andere dingen de liefde van je hart te geven. Je geeft jezelf aan je hobby's, aan sport, aan je computer. Maar er zijn momenten dat je je niet gelukkig voelt. Hoe komt dat? Deze dingen die ik noem, gemeente, die kunnen je ook geen liefde teruggeven. Andere mensen doen het weer anders. Ze proberen de dorst van hun hart te lessen door alcohol, drugs, seks, pornografie. Dan zeggen we, dan ben je verslaafd. En u weet het, als je verslaafd bent, dan is iets meester over je. Dan ben je niet meer vrij. Dan ben je slaaf. En u weet het, de verhouding slaaf-meester, dat is er niet één van liefde, maar van dwang. Weer andere mensen proberen de werkelijkheid te ontlopen door een droomwereld te creëren, door boeken te lezen, films te kijken. Maar u weet het, de film uit. Het boek is uit. En de droomwereld spat als een zeebel uit elkaar. En je staat weer met beide benen op de grond. Het geeft geen echt geluk. Andere mensen kopen kledingstuk na kledingstuk. Maar volgend jaar is het weer uit de mode. Weer anderen maken van hun lichaam hun god. Je hebt maar één verlangen. Jong blijven. Knap blijven. Maar ook die strijd verlies je, want je lichaam wordt oud. Gemeente, uiteindelijk, en dat duurt soms heel lang voordat een mens daarachter komt, sta je met lege handen. En je hart blijft moe. Er is iets waar je lang voor gewerkt hebt. Lang voor gespaard hebt. Iets waar je lang naar verlangd hebt. En je hebt het. Wat zeggen we dan? Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Onrustig is ons hart. Totdat. Die ervaringen, gemeente, die ik u nu zo beschrijf, die zijn al heel oud. Heel lang geleden heeft eens een profeet geschreven. Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood is? Wat je niet verzadigen kan. En uw arbeid, je inspanning, je moeite, voor hetgeen niet verzadigen kan. Gemeente, die honger en dorst in uw en in jouw hart, die maar niet verzadigd wordt, dat is een voortdurend kloppen van de Heilige Geest op uw hart, om u eraan te herinneren dat u voor een andere wereld geschapen bent. Alleen God kan onze dorst lessen. En alleen God kan uw honger stillen. Wat ik u zojuist beschreef, dat is eens door een andere profeet, Jeremia, onder woorden gebracht. Jeremia 2, mijn volk heeft twee boosheden bedreven. En dan komt het. Mij, de springader van het levende water, laten. En daarvoor in de plaats heeft het zichzelf bakken uitgehouden. Gebroken bakken die geen water kunnen houden. Kijk, dat is onze kwaal. Dat is een hele mooie illustratie. Wij hebben de levende God verlaten. En sindsdien leidt de mensheid, u en ik, inclusief honger en dorst. En dat voelt de mens. Daarom ga je op zoek naar een vervanger. Naar een substituut. We houden voor onszelf bakken uit. Maar deze drinkbakken, deze substituten, deze vervangers, kunnen je dorst niet lessen. Want ze kunnen het levende water niet bevatten, omdat het gebroken bakken zijn. Er is een honger, gemeente, die wel verzaagd wordt. En er is die wel gelest wordt. Daarover wil ik het vanmorgen met u hebben. Als ik u het woord van God bedien, naar aanleiding van het gedeelte wat we gelezen hebben, Matteüs 5, het zesde vers. Matteüs 5, vers 6, waar onze tekst sluit. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zijn er hier mensen in de kerk die wel eens echt honger en echte dorst geleden hebben? Ik denk niet dat dat er veel zullen zijn. Misschien herkent u de dorst nog het meest. Als je op een warme zomerdag niet op tijd drinkt, dan zijn we dorstig. Maar echte honger zullen de meesten van u wel niet kennen, tenzij dat u misschien de hongerwinter van 44, 45 hebt meegemaakt. Maar de mensen die hier om de Heer Jezus staan, in Matteüs 5, als hij zijn bergreden afspreekt, de mensen die hier naar de Heer Jezus luisteren, dat zijn in de eerste plaats de discipelen en om die discipelen heen de scharen, die mensen die wisten heel goed wat honger was. De meeste mensen in Palestina, die wisten heel goed wat honger betekende. Als er weer eens een misoogst geweest was en het voedsel schaars. En nu spreekt de Heer Jezus in onze tekst, die mensen zelf die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En ik zei al, de Heer Jezus gebruikt die woorden bewust, hongeren en dorsten. Uiting te geven aan dat verlangen naar gerechtigheid. En als je in het Grieks kijkt, dan zijn dat niet zomaar hongeren en dorsten. Maar de woorden die hier gebruikt worden, die drukken pijn uit. Een intens verlangen naar voedsel of naar water. Niet zomaar een beetje dorst of honger. Maar, ja, laat ik maar zeggen, bijna sterven van de honger. Zoiets staat er in het Grieks. Dat is een hunkeren naar gerechtigheid. Zoals iemand bij het omkomt van de dorst. En ik zei al, wij weten niet wat het is om echt dorst te hebben. Ik las een stukje van een majoor. Een christen die in de Eerste Wereldoorlog in Palestina heeft gevochten. En die man die schrijft over de dorst die ze daar in de woestijn van Palestina hadden. Moet u maar luisteren, dan hoort u wat echte dorst is. Onze hoofden deden pijn. Onze ogen werden bloed doorlopen en mat in de verblindende glans van de zon. Onze tongen zwollen op tot over onze lippen. Onze lippen werden zwart en begonnen uiteindelijk te barsten. Maar we wisten dat er even verderop in Sharia waterbronnen waren. En onze mannen vochten. Ze vochten voor hun leven. En toen we uiteindelijk Syria bereikt hadden, schrijft die majoor, toen lieten we onze hielen bijna achter. Zo hard renden we om bij die bronnen te komen. En dan schrijft deze majoor, ik geloof dat we allemaal toen onze eerste bijbels geleerd hebben, als onze dorst naar God en zijn gerechtigheid zodanig was, als we toen dorst leden, hoe rijk zouden we zijn in de vrucht van de Heilige Geest. Dat is dorst hebben. En nu spreekt de Heer Jezus die mens zag die zo intens verlangt naar gerechtigheid. Dat is een kenmerk, gemeente. Het verlangen naar gerechtigheid is dus een kenmerk van het christenleven. En ik heb al gezegd aan het begin van mijn preek, er zijn zoveel mensen die honger en dorst hebben. In feite hebben we dat allemaal. Alleen, die honger en dorst die we allemaal hebben, die richt zich, als God niet tussen komt, die richt zich op dingen die geen verzadiging kunnen geven. Het is dus heel belangrijk dat je hongert en dorst naar de juiste zaken. De mensen die de Heer Jezus hier in onze tekst zalig spreekt, daarvan geldt dat ze intens verlangen naar de gerechtigheid. En wat is dat nou? Die gerechtigheid waar de Heer Jezus hiervan spreekt. Ik heb daar erg mee geworsteld in de voorbereiding om juist onder woorden te brengen wat dat nou precies is. Die gerechtigheid. Ik zal het proberen te omschrijven. De Bijbel kent heel veel soorten gerechtigheid. En daarom is het van belang dat we de juiste omschrijving van het woord gerechtigheid hier hebben. Het gaat hier niet, en dat moet ik voor zeggen, het gaat hier niet om de gerechtigheid waar de apostel Paulus zoveel over spreekt. En waar zijn brieven zo vol van zijn. He, u weet het, Romeinen 1:10, de gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. Dat is de kern van Paulus' prediking. Maar daar gaat het hier niet in de eerste plaats om. Het gaat hier dus niet om de gerechtigheid van Christus die ons door het geloof toegerekend wordt. Die ons geschonken wordt. Daar gaat het hier in de eerste plaats niet om. Daar gaat er natuurlijk niet los van. Maar het gaat hier toch om een ander soort gerechtigheid. En als ik dat heel kort mag omschrijven, dan wordt met deze gerechtigheid bedoeld het verlangen van de gelovigen om te leven overeenkomstig de wil van God. In een paar woorden. Het verlangen om God te behagen door te leven naar zijn maatstaven. Dat is de gerechtigheid waar hier sprake van is. Te leven naar Gods wil, dat dat intense verlangen is. En gemeente, veel gelovigen die zoeken iets anders. Misschien herkent u dat wel. Je voelt je zo ongelukkig. Je voelt je beperkt. En je worstelt voortdurend met je zonde. En daarom zoek je naar groei. Naar geestelijke ervaringen. Naar geestelijke vreugde. En je bidt tot de Heilige Geest of je zijn kracht in je leven mag ervaren. Dat je de vrede van God in je hart ervaart, zodat je niet meer zo heen en weer geslingerd wordt. Je verlangt naar geestelijke ervaring, dat het niet meer allemaal zo dor, zo droog en zo koud van binnen is. Zo geesteloos. Je bidt de Heer of je meer mag kennen van zijn tegenwoordigheid, zijn aanwezigheid in je leven. Gemeente, en dan vergeten we zo makkelijk dat al die dingen waar een christen zo naar kan verlangen, al die geestelijke ervaringen, dat die vrucht zijn van wat anders. Wij zijn zo geneigd om datgene wat op de tweede plaats komt, geestelijke ervaringen, op de eerste plaats te zetten. En dan vergeten we dat het eerste wat de Heer van ons vraagt, gehoorzaamheid is. Gehoorzaamheid. dat het oprechte verlangen in je hart leeft om voor hem te leven, om hem wel behagelijk te zijn. Dat is wat God van ons vraagt. En die innerlijke vrede, die geestelijke blijdschap, die vrede van God in je hart, dat is de vrucht van dat eerste, van die gehoorzaamheid aan God. En dat vergeten we zo makkelijk. Waar verlangt u naar? Naar geluk? Naar vrede? Naar rust in je leven? Niet meer zo heen en weer geslingerd te worden? Innerlijke zekerheid te hebben? En het ontgaat ons steeds meer. Het glipt ons uit de handen. Hoe komt dat? Omdat u niet verlangt naar gerechtigheid, maar naar geluk, naar rust. Die vrede van God, gemeente, waar een mens zo naar kan verlangen, die alle verstand te boven gaat, dat is de vrucht van een leven wat aangenaam is in de ogen van de Heer. Want de Heer spreekt ons zalig als we zijn gerechtigheid zoeken. Dan ben je zalig. Het gaat er niet in de eerste plaats om of ik me goed voel, of ik me geestelijk wel bevind, maar of ik gehoorzaam ben, of er diepe verlangen is om voor de Heere te leven. God spreekt je zalig als je naar zijn gerechtigheid zoekt. Wat is dat? Ik heb het al gezegd. Dat is het verlangen om aanvaardbaar, om aangenaam te zijn in de ogen van de Heere en dien overeenkomstig te leven. En dat betekent veel, gemeente, als dat je verlangen is. Dat betekent dat je je zonde moe bent. Dat je verlangt van je zonde af te zijn. Waarom? Omdat de zonde steeds weer afstand creëert, afstand maakt tussen de Heer en ons. En daarom heb je er zo'n last van. Gemeente, verlangen naar gerechtigheid betekent dat je heel veel pijn hebt over je overgebleven zwakheid, je onvolkomenheid, je onvermogen om God te dienen zoals Hij dat van je vraagt. Het betekent dus ook, gemeente, dat je strijdt tegen de zonde. Een Christus is een tweemens. Een tweemens die, hoewel hij verlost is en volkomen aangenomen en volkomen aanvaardbaar is voor de Heer, zij de gerechtigheid en het offer van Christus, toch nog steeds last heeft van zijn vlees, van zijn overgebleven zwakheid, dan vindt er een strijd in je plaats. Een strijd die je soms haast niet aankunt. Dan word je soms overspoeld door vreemde, door zondige verlangens die je boven je hoofd lijken te gaan, waarin je lijkt onder te gaan. Hoe doe je het uit naar God? Hoe komt het, Heere? Hoe kan het, Heere, dat ik nog zoveel zonde, zoveel ongerechtigheid in mezelf waarneem? Dan stem je in met Paulus. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam, deze is dood? Als ik het goede wil doen, Heere, dan is het kwade mij bij. Herkent u dat? Dat is Bijbels, hoor. En het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees. En deze twee, zegt Paulus, staan tegenover elkaar. Alzo dat ge niet doet hetgeen ge wildet. En misschien word je er wel eens moedeloos van. Heere, houd dat nou nooit op. Dan moet u eens goed luisteren, gemeente. Het kenmerk van een christen op aarde is niet zo dat je overwint, maar dat je strijdt. Nooit meer vergeten, niet dat je overwint hier op aarde, dat voor straks werkt, maar dat je strijdt. Indien ge naar het vlees leeft, zo zult ge sterven, zegt Paulus. Maar indien je door de geest de werking van het lichaam doodt, zo zul je leven. Kijk, dat betekent, dan ga je met je onvermogen, met je zwakheid, in het gebed naar de Heere toe. En dan bid je om kracht in die dagelijkse strijd. Dan bid je om de kracht van de Heilige Geest. En zoals ons avondmaalsformulier dat zegt, dat de gelovige nog veel gebreken en ellendigheid in zichzelf ontmoet. Zoals het niet hebben van een volkomen geloof. Onvoldoende ijver in de dienst van God. De boze lusten van het vlees. Maar dan zegt het formulier, hoewel dat allemaal waar is. En daar herken je het ware geloof ook aan. Dat zulke gebreken je van harte leed zijn. En dat je begeert tegen je ongeloof te strijden. En naar alle geboden van God te leven. Kijk, dat is hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Je is moe. Want het verlangen van die gerechtigheid, gemeente, dat verlangen van het hart dat God vernieuwd heeft. En dat hart hoort dus bij God en dat is op God gericht. En dat wil ook volkomen bij hem horen en voor hem leven. En dan herken je iets van wat we straks gezongen hebben, zoals een hert verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Kent u dat verlangen, gemeente? Dat je niet meer zonder God kunt leven. Dat je iets begrijpt, het dichter van Psalm 63. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. Dan zeg je met William Cooper, die Engelse dichter. Was ik maar meer op God gericht. Gerust in hem, verblijd, liep ik maar vaker in het licht, als pelgrim door de tijd. Gemeente, honger en dorsten naar de gerechtigheid, dat is ten diepste niets anders dan het verlangen om gelijkvormig te zijn aan de Zoon van God. En dan leeft het gebed in je hart, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nou gemeente, u begrijpt wel, die gerechtigheid die is hier op aarde nooit volkomen. Daarom is een kind van God, om het met de woorden van professor Jonker te zeggen, een dagmens en een nachtmens tegelijk. Dagmens en nachtmens tegelijk. En weet u wat nou het grote wonder is van deze zaligspreking, gemeente? Dat is het evangelie in deze tekst. Dat de Heer Jezus nou niet zegt, zalig zijn degenen die deze gerechtigheid hebben. Maar zalig zijn diegenen die verlangen naar deze gerechtigheid. Niet de bewustheid dat je het hebt, maar dat ik het niet heb. En dat ik er toch zo intens om verlegen ben. Dan spreekt Jezus je zalig. Als je dat kent. Niet dat je het hebt. Niet volkomen in je bezit hebt. Maar dat het je intense verlangen is. Dan spreekt Jezus je zalig. Als je honger en dorst naar datgene wat je niet hebt. En wat je toch zo graag zou willen hebben. Dat verlangen, gemeente, dat blijft altijd hier op aarde. Het zal pas straks zijn dat dat verlangen naar die gerechtigheid volkomen verzadigd wordt. Vult. Wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt als God volkomen genezen is en volkomen volmaakt. In gelijkvormigheid met haar hoofd, de Heer Jezus Christus. Dan zullen wij hem gelijk wezen, zegt apostel Johannes. De Heer Jezus zegt nu al, zalig ben je nu al, als het je diepste verlangen is om naar Gods maatstaven, naar Gods standaard te willen leven. Als zijn gerechtigheid je leven is. Daarom zegt de Heer Jezus ook in hoofdstuk 6. Zalig. Zoekt eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Dat moet je diepste verlangen zijn. Als je hongert en dorst naar zijn gerechtigheid, gemeente. Dan is zijn woord en zijn wil en zijn wet je eten en drinken geworden. Ik preekte pas in nieuwe tongen, voorbereiding op het avondmaal. En toen zei een meisje na afloop van de dienst tegen me. Ik heb gegeten en gedronken. Snapt u dat? Ik heb gegeten en gedronken. Dan is zijn woord je eten en drinken geworden. Dan snap je David een beetje als hij in Psalm 119 zegt. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Dan snap je David als hij zegt. Indien uw wet niet ware geweest al mijn vermaking. Ik waar in mijn druk allang vergaan. Dan snap je David als hij zegt. Uw inzetten zijn mij gezangen geweest. Ter plaatse van mijn vreemdelingschappen. Kijk gemeente, dan luister je met vreugde naar het woord van God. Als Christus je verkondigd wordt, dan ontstaat er blijdschap in je hart. Dan wordt in de verkondiging het verlangen naar hem aangewakkerd. Ja, je bent verdrietig zelf en over je eigen tekorten. Maar dan weet je ook dat dat je niet van hem vandaan houdt. Dat zijn genade toch sterker is dan onze zonde. En dan zingt het soms in je hart, gemeente. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat smart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dan verlang je u al mijn liefde waarde schatten. Wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En daarom verlangt God om zijn wil te doen. Niet alleen maar rechtvaardig voor God te zijn, maar ook rechtvaardig te leven. Verlangen naar heiligheid is een onmiskenbaar kenmerk van Gods genade. Dan ken je bij ogenblikken iets van het verlangen van de jonggestorven Schotse dominee Robert Murray McChain, wiens gebed het was. Heere, laat me zo heilig zijn als een verloste zondaar op aarde zijn kan. Dan ken je iets van dat verlangen. Want het geloof, gemeente, dat bestaat hier op aarde meer in een verlangen dan in een daadwerkelijk bezitten. Het geloof bestaat meer in verlangen dan in daadwerkelijk bezitten. Wat bedoel ik daarmee? Natuurlijk is het waar dat je in het geloof alles bezit. Een volkomen zaligmaker en een volkomen gerechtigheid voor God. Daar doet niemand meer iets vanaf. En door het geloof in de belofte van het evangelie mag je weten dat je voor God staat alsof je nooit enige zonde gedaan had. En of zelf alle gerechtigheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Dat is ook waar. En tegelijkertijd, hoewel ik dat in het geloof bezit, is het toch een in hopen zalig worden. Dat betekent, het is niet af hier op aarde. Het is niet klaar. Het geloof heeft nog iets van een, met een moeilijk woord, een eschatologisch tegoed. Hier ben ik nog op aarde. Het pas straks wordt volkomen werkelijkheid. Wat je nu als het geloof bezit. Dat bedoel ik als ik zeg dat het geloof vaak meer in een verlangen bestaat. Dan in een daadwerkelijk bezitten. Pas als je zonde hebt afgelegd. En als de innerlijke strijd over is. Dan mag je voor eeuwig opnieuw beginnen. Het geloof bestaat vaak meer in een verlangen dan in een daadwerkelijk bezitten. Pas straks ben je vrij van jezelf. Heb je vlees afgedaan en dan ben je vrij om God te dienen. Volmaakt, zoals Hij het bedoeld heeft. Die honger- en dorstgemeente waar onze tekst van spreekt, die blijft hier op aarde. En u snapt wel, dat is best wel een beetje een spanning. Hoe kan dat nou zijn dat je dorst hebt? Terwijl de Heer Jezus toch beloofd heeft, drinkt van het water dat ik hem geven zal, die zal nooit meer dorsten. Nooit meer dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein, springend tot in het eeuwige leven. Hoe kan dat nu? Nooit dorsten, zegt Jezus. En je hebt zo vaak dorst. Moet je goed luisteren wat de Heer Jezus zegt hier. Wie eens van het levende water gedronken heeft, die krijgt een fontein in zich. Wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal nooit meer dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein. Wie van het levende water drinkt, diens dorst wordt gelest. Maar die dorst die komt wel weer terug. Waar of niet, dat blijkt wel uit de pijnlijke ervaring van het leven van elke dag. En toch zegt Jezus, hij zal nooit meer dorsten. Hoe kan dat? Moet je goed luisteren. Een bron, een fontein, die verzaadt dorst. Niet door de dorst weg te nemen, maar door er te zijn en je water te geven op het moment dat je het nodig hebt. Nog een keer. Een bron, een fontein, verzadigt de dorst. Niet door je dorst weg te nemen, maar door er te zijn en door je water te geven op het moment dat je het nodig hebt. Je hebt steeds weer dorst, maar je gaat naar de fontein. En dat vergeten we zo vaak. Het water is vlakbij, maar je moet er wel van drinken. Christus, de Geest, het Woord. Ze zijn vlakbij je, nabij u is het Woord. Maar je moet ze wel gebruiken, anders blijf je met je dorst zitten. Dat is een spanning, hè, gemeente. Maar dat is een hele Bijbelse spanning, die kom je bij Paulus ook tegen. Enerzijds, ik weet wie ik geloofd heb. Maar aan de andere kant, opdat ik hem kenne. Niet dat ik het al reden gekregen heb, of al reden volmaakt ben. Maar ik vraag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Ik weet wie ik geloofd heb. Niet dat ik het al reden gekregen heb. Maar die spanning, gemeente, die haalt God er niet vanaf. Want dat verlangen, dat wordt wel werkelijkheid. Dat zegt onze tekst ook. Zij zullen verzadigd worden. Gevoed. Gevuld. Vol. Er hoeft niets meer bij. Er kan ook niks meer bij. Hoe komt dat? Want straks, gemeente, dan voldoet Gods kerk volkomen aan Gods norm. Hoe komt dat? Nou, dat heeft te maken met die andere gerechtigheid, waar ik straks al even naar verwees. Dat heeft te maken met die gerechtigheid waar Paulus zo over schrijft. Dat is de gerechtigheid van Christus, die je door het geloof toegerekend wordt. Daarom voldoet Gods kerk straks volkomen aan Gods norm. Omdat de gerechtigheid van Christus je toegerekend wordt. En is dat verlangen over. En dan gaat Psalm 16 in vervulling. Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwiglijk. Gemeente, heeft u last? Van uw blijvende zondigheid. Van uw ongeloof. Zou u zo graag helemaal voor God willen leven? Zou u zo graag meer geloof en meer liefde willen hebben? Heeft u een afkeer van uw eigen vermeende gerechtigheid, omdat u ziet dat het voor God toch niet voorstelt? Zou je graag minder zonde willen doen? De wil van God. Kent u dat verlangen? Want dat is het uiteindelijk, om hem gelijk te wezen. Dan bent u zalig. Dan bent u zalig. Dan bent u welkom bij God voor eeuwig. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, koopt en eet. Ja, kom. Koop zonder geld en zonder prijs.
wijn en melk. Waar hongert u naar? Waar honger je naar? Stel jezelf die vraag eens. Honger je naar al die dingen waar ik mijn preek mee begon? Vriendschap, liefde, geluk, toekomst, carrière. Gemeente, dan kom je om. Dan sterf je aan je honger. Echt waar hoor. Want verzadigen vindt een mens niet. Nooit. Buiten Christus. Waar hongert u naar? Geef eens eerlijk antwoord, gemeente. U moet niet naar geluk, naar vrede, naar rust hongeren. Maar God. Dan krijg je al die dingen erbij. Krijg je erbij van God. Er zijn mensen die menen verzadigd te zijn, terwijl ze nooit honger gehad hebben. Gaat het je echt om gerechtigheid, gemeente? Gaat het je echt om God zelf? Stel jezelf niet tevreden buiten Christus. Stel jezelf niet te vroeg tevreden. Heeft u wel eens pijn gehad van de honger om het levende brood? Iemand heeft eens gezegd, toen de verloren zoon honger kreeg, toen stelde hij zichzelf nog tevreden met de draf, de peulen schillen. Maar toen hij bijna stierf van de honger, toen ging hij naar de vader. Honger hebben we allemaal. En er is draf genoeg waarmee je je kunt voeden. Maar als je sterft van de honger, gemeente, dan is er nog maar één weg. Ik zal opstaan en voor mijn vader gaan. Want toen was het beter nu. Dan is er zo'n pijn in je hart. Zo'n honger. Gemeente, dan moet je Christus hebben. En dan krijg je hem ook. Er is een dorst die nooit gestild wordt. Niet in de tijd, niet in de eeuwigheid. Er is een dorst die nooit gestild wordt. Als je niet in Christus bent, dan komt er een nacht. En die nacht houdt nooit meer op. Dan zul je vragen naar water, een druppel. En het zal je niet gegeven worden. De rijke man was in de hel en hij verlangde naar water. Eén druppel water. Dat is de dorst die je hier in je leven moet hebben naar Christus. Die man verlangde naar water. Zo moet je verlangen naar Christus. Gemeente van Rotterdam, u hoeft niet in der eeuwigheid op te komen van de dorst en van de honger. Dat hoeft niet, want het levende brood, Jezus Christus, wordt u vanmorgen in de schoot gelegd. Geloven, dat is je hand houden en het brood tot je nemen. Niet meer elders verzadiging voor je honger zoeken, maar bij hem die gezegd heeft, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Die gezegd heeft, wie dorst heeft komen, en die wil, die nemen van het water des levens om niet. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. Doden hebben geen honger. Doden hebben geen honger. Als je honger hebt, dan leef je. Werk niet, gemeente, om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Kijk in het faillissement van je eigen gerechtigheid en vlucht tot hem die een betere gerechtigheid heeft. En laat het je verlangen zijn om in hem gevonden te worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Als dat je verlangen is, dan word je niet beschaamd. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Hier nog wel honger. Hier nog wel dorst. En toch niet. En toch niet. Paradoxaal maar waar. Steeds weer honger. Maar toch, steeds is er weer die bron. Steeds is er weer dat brood. Maar eens niet meer. Meer. Dan hoeft het niet meer. Dan hoeft het niet meer, want dan gaat Gods behoefte in vervulling. Zij zullen niet meer hongeren. Niet meer. Nog dorsten. En de hitte en de zon zal hen niet steken. Want hun ontfermer zal hen zachtjes leiden. En hij zal hen aan de springader der wateren zachtjes leiden. Dan is de honger voorbij. Voor altijd voorbij. Want dan mogen ze eten. Aan het avondmaal van de bruiloft van het lam. Maar dat hebben ze hier reeds bij zich. Want in al hun honger is Christus, brood des levens, bij hen. Amen.